In een steeds harder wordende wereld is verbinding zo belangrijk. Maar waarom is het zo belangrijk en hoe kan jij jouw connecties versterken? Mijn naam is Mira Overkleeft, host van deze podcast en founder van Fitspel. Met ruim 25 jaar ervaring als vitaliteit- en leiderschapscoach help ik jou blijer te worden met jezelf en met jouw lijf. In deze allereerste Inspiratietafel podcast ben ik in gesprek met Melissa Hogeveen, schaduwcoach, Eelco Baak, coach voor alleenstaande vaders en Jolanda Schepers, reizende GZ-psycholoog. Ze delen alle vanuit hun eigen expertise wat community betekent en waarom dit zo belangrijk is voor onze gezondheid. Ik wens je heel veel luisterplezier. Dag! Dag lieve luisteraars, wat fijn dat jullie weer aangehaakt zijn. En we hebben vandaag de allereerste inspiratietafel. En dan denk je natuurlijk, wat de hel is een inspiratietafel? Nou, dat is een aflevering waarbij ik met experts in gesprek ga over een bepaald onderwerp. Met één doel, jou te inspireren om je leven nog leuker en completer en gelukkiger te maken. Ik zit hier nu met drie gasten. En het lijkt mij gewoon hartstikke fijn als zij zichzelf even voorstellen. Dat kunnen ze altijd beter vanuit hunzelf spreken. Ik kan wel al even de namen noemen. Melissa Hogeveen, Eelco Baak en Jolanda Schepers. Hartelijk welkom bij deze aflevering. Zou ik willen beginnen bij Jolanda. Wie is Jolanda en wat doet Jolanda?
Nou, mijn naam is Jolanda Schepers. Ik ben reizende GZ-psycholoog. En binnen mijn organisatie Wereldpaden help ik mensen met psychische klachten binnen de GGZ-zorg. En ik begeleid zorgprofessionals op het gebied van professionalisering en zingeving. Ik combineer moderne psychologie met de wijsheid van inheemse volkeren die ik tijdens mijn reizen bezoek. En zij hebben heel veel wijsheid in pacht over zingeving, over de zin van het leven en over verbinding hebben in het leven. En ik denk dat we daar in onze maatschappij heel veel van kunnen leren.
Zo ontzettend mooi, ja. Ik liep al meteen warm bij de kennismaking van Jolanda. Ik denk, ja, dit is zo'n mooie invalshoek om vanuit de GZ-zorg, die toch best wel vast zit en vastgeroest in allerlei protocollen. En dan komt Jolanda gewoon met de rugzakje en die zegt, ja, maar daar is een inheems volk en die connect op deze manier. Waanzinnig fijn, supermooi. Ja. Dankjewel. Ja. En Melissa, wil jij jezelf voorstellen? Wie is Melissa? Wat doet Melissa?
Mijn naam is Melissa Hogeveen en ik ben 35 jaar en ik kom uit Spijkenisse. En ik ben schaduwcoach, wat inhoudt dat ik mensen begeleid tijdens hun proces naar zelfliefde toe. Door middel van innerlijk kindwerk, schaduwwerk, mindset coaching en kwantumhypnose. Ik werk veel op één op één, maar doordat ik juist heel veel één op één werk, kwam ik ook tot bepaalde conclusies, waardoor ik ook veel meer groepswerk ben gaan doen. En uiteindelijk, hè, je hoort het al een beetje, en veel mensen hebben bij het idee van wat ik doe, hebben ze soms een beetje een zweverig idee. Sommige mensen vinden dat niet zo fijn, maar het is helemaal niet zweverig in tegenstelling. Het is zelfs super aards. Alleen, we zijn op onze aarde vaak niet bekend met bepaalde dingen. Dus dan alles wat onbekend is, is al gauw zweverig of spiritueel of whatever. Dat is allemaal niet zo. Maar hè? En omdat mijn core eigenlijk mensen zoveel mogelijk van zichzelf leren laten houden is, probeer ik ook op verschillende andere manieren dit te doen met mensen. Dus veel in één op één groepswerk online. Maar ik heb ook een spel ontwikkeld dat heet The Red Flag Game, waarbij je in groepsverband met verschillende doelgroepen aan de slag gaat met het herkennen, aangeven en bewaken van je eigen grenzen. Dat voor nu.
Heel breed. En ik vind het wel mooi van jou wat je zegt, juist ook die schaduwzijde omarmen als het ware, om die volgende stap naar zelfliefde of ontwikkeling of persoonlijk ontwikkeling, ik noem het dan liever persoonlijk leiderschap, maar dat is gewoon een communicatievoorkeur te maken. Super mooi, Melissa, fijn dat je erbij bent. Okay. Nou, dan gaan we naar onze mannelijke gast, Eelco. Wie is Eelco en wat doet Eelco?
Yes, ja, dankjewel voor de uitnodiging. En inderdaad, mijn naam is Eelco Baak. En ik werk nu 7 jaar als coach. En ik focus vooral op het werk met alleenstaande vaders, die dus overweldigd zijn door ja, alle ballen die ze in de lucht moeten houden in het vaderschap. Het huishouden, het werk, het vaderschap, misschien nog ook wel sociale kring. En die aan het overleven zijn, dus die help ik weer naar rust, balans en zelfvertrouwen. En dat doe ik door middel van een programma van 6 pilaren. In 8 weken neem ik ze door dat programma heen. En ja, laat ik ze zeg maar inzien waar zij invloed op hebben. En daar ook actie op te laten ondernemen.
Ja, supermooi. Voor de mensen die regelmatig de Fitspel podcast luisteren, dan hebben jullie vast ook al eerder de podcast van Eelco Baak voorbij zien komen. Zo niet, dan wil ik er nu bij deze even op wijzen dat er een hele aparte podcast is met Eelco Baak. En zeker als je zelf alleenstaande vader bent, of wordt, of iemand kent die alleenstaande vader is, dan wil ik je absoluut adviseren om hier naar te luisteren. Het is super pragmatisch programma met gewoon resultaat. En dat willen we allemaal. Dankjewel Eelco, fijn dat je hier bent. Nou, jullie horen al dat het best een gevarieerd gezelschap is. Verschillende invalshoeken. Dat maakt het tevens ook spannend. We hoeven het zeker niet met elkaar eens te zijn tijdens dit gesprek. Het enige, maar goed, dat weten we allemaal en daarvoor zijn jullie ook uitgenodigd. Hebben we respect voor elkaars visie en idee en gaan we zeker niet een ander willen overtuigen van je eigen idee, maar willen we gewoon verschillende invalshoeken laten kennismaken met de luisteraars, zodat ze zelf ook een idee kunnen vormen. En ik ben heel erg voorstander van Change Your Mind. Daar bedoel ik eigenlijk mee dat mensen zijn zo vaak van ik wil me gelijk hebben en ik heb het zo geleerd en zo is het. En ik vind het een super grote kracht als we ook kunnen zeggen, hey, iemand heeft mij een eye-opener gegeven of een gezegde gezegd of een uitspraak gedaan, waardoor ik misschien wellicht mijn gedachten moet veranderen. En nu met de vooravond van de verkiezingen is het wellicht handig om dat nog even te benadrukken voordat mensen een stem gaan uitbrengen. Het thema van vandaag gaat over communities, community building en daarbinnen de connectie en belonging. Belonging en connectie. Mijn overtuiging is, ik werk heel erg veel met groepen. En mijn overtuiging is dat community de basis is van onze evolutie. Omdat we vanuit die community tribe, of hoe je het noemen wilt, vanuit die community de mogelijkheid hebben gehad om te zijn wie we nu zijn. Want anders waren we natuurlijk al lang vertrapt door de, nou, ik weet niet welke beesten er toe leefden, maar in ieder geval door een stel.
Mammoeten of zo?
Ja, mammoeten misschien. Ik weet niet, waren er mensen er al toen de mammoeten er waren? Misschien weet je
wel. Zeker.
Ja. Of sabeltandtijgers of zo. Hè? Ja.
Vertel eens even. Laat eens even weten. Want werken jullie, hè? Want ik weet al dat jullie heel veel eigenlijk doen met verbinding. Hè? Het vak coaching heeft natuurlijk ook alles te maken met verbinding. Maar in welke relatie zien jullie dat als in een community? Jolanda, mag ik jou het woord
geven? Ja, het is ook mooi hè, wat jij daarnet zei. Dat het eigenlijk onze basis is. Hè, in een community leven en een tribe leven. Hè. En ik moet daar meteen op denken hè, dat het nog steeds bestaat. Hè? De bosjesmannen in Zuidelijk Afrika, die eigenlijk hè, nog het dichtst bij staan in waar wij in oorsprong vandaan komen, als jagers-verzamelaars, waarin die community zo belangrijk is, hè, dat het individu eigenlijk helemaal geen rol speelt. Hè? En wat je dan ziet is ook door de menselijke ontwikkeling heen, is dat het individu steeds meer een rol is gaan spelen. Hè, en zover is doorgegaan dat in onze maatschappij eigenlijk, dat we daarin de community zijn kwijtgeraakt. Tenminste, mijn mening is, een heel groot probleem en een heel grote reden dat we veel psychische klachten ervaren in onze maatschappij en veel mensen in psychische nood terechtkomen, is dat we de verbinding zijn kwijtgeraakt. De verbinding met elkaar, verbinding met de natuur, verbinding met het universum of met het goddelijke of hoe je het wil noemen. Eigenlijk die verbinding is weg. En dat is wel heel lastig.
Ja. Even snel dat geluid uit je landen horen, de eigen telefoon afgaan. En dat kan gebeuren als je met een groep aan het spreken bent. 100% is dat ook mijn gedachte. Er is een Afrikaanse stam, die hebben zo'n mooie uitspraak, Ubuntu. Ik weet niet of jullie dat kennen. Ik ben, want wij zijn. En dat verklaart volgens mij, ja, dat dekt zo ongelooflijk de lading. Melissa, wil jij hier wat over zeggen? En misschien ook doortrekken naar jouw eigen coachingpraktijk. Hoe zie je verbinding, community en dan vitaliteit daarin?
First of all, ik ben eigenlijk begonnen met het opstarten van een community. En daar ben ik uiteindelijk vervolgens pas in gaan werken. Het is niet zo dat ik bijvoorbeeld een product heb en ik een community ben gaan creëren. En dan een aanbod neer heb gegooid, zeg maar. Zo is het niet gaan. Het is juist, ik ben eerst. Laat me even kort wat vertellen. Ik maakte eerst een programma dat heet Spiripraatjes. Dus zo heet mijn YouTube-kanaal ook. Alleen ik ben er niet meer heel erg actief op. Maar er staat een hoop. Staan een hoop. Gesprekken die ik met verschillende spirituele werkers heb gehad, omdat de spierenpraatjes, het zegt het eigenlijk al. Ik wilde eigenlijk spiritualiteit, dus 2, 3 jaar geleden, wilde ik op een laagdrempelige manier onder de aandacht brengen, omdat heel veel mensen een zweverig idee erbij hebben. Maar als jij realiseert dat je buurman deze dingen misschien uit zichzelf ook doet zonder het door te hebben, diens nicht, diens neef, je opa, je vriendin, iedereen is er in principe mee bezig, alleen heel vaak, omdat we het aards gemaakt hebben, zien we het niet meer zo. Maar eigenlijk, in mijn beleving, zijn we spiritual beings met een human body experience. Ofwel, we zijn in the first place altijd spiritueel. Nou goed, dus ik ging spiritpraatjes maken. En nou, op een gegeven moment krijg je daar een following achter natuurlijk. Want zeker in die tijd, kwam dat eigenlijk een beetje heel erg onder de aandacht. En dat was voor mij een kans natuurlijk om zoveel mogelijk met mensen in gesprek te gaan. Om juist te laten zien, op een gegeven moment, dan kom je bij schaduw terecht en zo. Iedereen heeft lagen. En als je die zomaar afpelt, dan kom je uiteindelijk dichter bij je authentieke zelf. Waarom is dit belangrijk om te weten? Omdat wanneer je dichter bij je authentieke zelf komt, dan ontwikkel je ook bepaalde krachten, gavens, het talenten, whatever, die je misschien langere tijd hebt onderdrukt. En heel veel mensen realiseren zich dat niet, maar zo'n community zorgt er dus eigenlijk voor dat je een soort ripple effect kan creëren. Hè? Jij weet het, jij gaat het vervolgens met iemand anders erover hebben en dan zo, zo, nou zo. En op een gegeven moment doet het zijn eigen, zeg je wel, zeg maar. Nou, op een gegeven moment had ik een community daarin opgebouwd en toen wilde ik eigenlijk iets aardser te werk gaan, hè, want ik vind het allemaal helemaal prima. Ik vind het ook heel erg leuk, maar het maakt het nog steeds wat lastig voor heel veel mensen om het te kunnen behappen, zeg maar, bepaalde informatie. En toevallig is een van mijn krachten het niet-aardse, zeg maar, heel aards kunnen overbrengen. Dus op die manier uiteindelijk ben ik ook aan de slag gegaan als schaduwcoach, hè. Wat ik net uitleg, nou ja, en dan kom je toch bij het stukje van wanneer je meer van jezelf houdt. Wanneer, nou, en dan, als we het over zelfliefde hebben, dan kijken we heel vaak naar, oké, wat moet ik extern doen om dus meer van mezelf te houden? Maar dat is het niet. Het is, jij mag je herinneren dat jij al pure liefde in kern bent. Wanneer jij dat weet, dan hoef jij eigenlijk alleen maar te weten dat al die poespas jij eigenlijk niet hoeft te doen. Want je hoeft alleen maar te herinneren, ik ben dat al. Alleen door al die schaduw die je op een gegeven moment hebt opgebouwd, hè, vergeet je je eigen licht, vergeet je wie je in je essentie bent. Nou, ga maar zo door. En uiteindelijk ben ik vanuit daar dus een community gaan opstarten en vanuit daar ben ik gaan coachen. Dus voor mij, als je vraagt naar community, is dat enorm belangrijk. Want mijn community is gebaseerd op geen product sale, zeg maar. Het is juist heel erg gebaseerd op eigen ervaring, het delen van dingen, uniten van mensen, het onder de aandacht brengen, het mensen een stem geven die normaal gesproken niet denken geen stem te hebben, of mensen die het spannend vinden om over bepaalde paranormale dingen te praten, terwijl het eigenlijk super aards is, weet je wel? Dus heel veel mensen kregen op die manier de ruimte. En dat, ja, ik vond dat geweldig. Dat betekent community voor mij, herkenning in eigenlijk iets wat jij dacht dat je anders maakte. Het is wel dat er zoveel mensen hetzelfde zijn. En hetzelfde is niet vervelend. Hetzelfde is juist goed, want dan herkennen we elkaar. Dan durven we meer uit ons comfortzone te komen. Dan voelen we ons meer opgevangen in onze rug. En dat is vaak wel wat we nodig hebben. We leven in een individualistische wereld en dat is daar in principe niet heel veel mis mee. Maar we moeten niet vergeten dat we tribe mensen zijn.
Ja, Ja, mooi. Mooi. Ik zag jou heel hard knikken, Jolanda, toen Melissa zei: in wezen zijn wij, wat zei je precies, mooie wezens of iets dergelijks, liefdevolle
We
wezens,
zijn
complete wezens of
zielen.
hoe je het noemen wilt.
Spirituele wezens, hè, met een menselijke ervaring, hè, dat zei je volgens mij. Hè?
Ja,
Toen,
ja.
toen ik, daar moest ik wel heel lang op knikken, want ja, daar ga ik wel op aan. Want ja, ik geloof er ook heel erg in, hè, dat we spirituele wezens zijn met een menselijke ervaring en niet andersom.
Ja.
En hè, dat het ook eigenlijk heel normaal is. Terwijl hè, in de GGZ-wereld waar ik uitkom, het eigenlijk helemaal niet normaal is, hè? En het vaak ook meteen geduid wordt als zijnde psychopathologie of hè, een stoornis of wat dan ook. Hè? En dat, terwijl ik net denk van ja, nee, maar we zijn allemaal mensen met dit soort ervaringen. En ja, ik vind het ook altijd, ik merk zelf ook wel bij de mensen die bij mij in de praktijk komen, dat ze zich op een gegeven moment ook wel zo veilig voelen om dit soort dingen met mij te gaan delen. Hè? Want in het begin hebben ze zoiets van, ja, ze komen toch bij de psycholoog. Ja, ik ben toch psycholoog. Hè? En mensen hebben toch een beeld van de psycholoog. En ja, voordat ze het vertrouwen hebben om dit met mij te kunnen delen, terwijl ik het echt heel normaal vind
Ja.
en ja,
Ja.
het is gewoon menselijk.
Ja. Het
We
is,
zijn
het
gewoon
is, het
mensen.
is, het is, ik hoor wel ook, hè, ook hoe vaak Melissa net in haar, wat zij vertelde, hoe vaak zij heeft benadrukt dat het zweverig en niet zweverig is. Hoor ik ook al meteen een soort van verdedigingsmechanisme of zo, of een soort van ik wil het begrepen, ik wil dat mensen het begrijpen of zo, of wie wilt hier iets over zeggen? Eelco, we hebben jou nog niet
Nou,
gehoord.
ja, dus nee, ik werd al getriggerd door wat Melissa zei inderdaad, van, en ook dat verdedigen, dat heb ik namelijk zelf laatst gehad. Ik was zat bij een klant en dat was om een samenwerking op te starten. En we waren leuk in gesprek en ik had het idee dat dit echt wel een aanpakker was, deze man, echt van de concrete resultaten. Maar in het verhaal wilde ik toch een soort van ja, spiritueel inzicht inbrengen, iets wat niet zo tastbaar is, maar hè, over het lot en het universum en zo. En omdat ik dus dacht van hij is vast niet spiritueel, terwijl ik dat wel ben, hè, ik lees heel veel Eckhart Tolle en ben daar juist heel veel mee bezig. Maar omdat ik de verwachting had van dat vindt hij vast niet zo leuk of niet zo tastbaar, ging ik mezelf verontschuldigen. Toen zei ik alvorens dat ik het inzicht deelde, zei ik van nou, ik ben zelf niet zo spiritueel hoor, maar voordat ik mijn zin kon afmaken, zei hij, oh, maar ik wel hoor.
Ja, prachtig.
Toen dacht ik, oh, ik had gewoon authentiek kunnen zijn. Maar dat
Ja.
bedoel ik, toen Melissa zei van je weet niet of je buurman of neef, of die zijn misschien daar ook heel erg mee bezig. Die vindt het eigenlijk heel normaal. Maar daar hangt zo'n taboe op, inderdaad, van ja, als het al met meditatie of iets te maken heeft wat niet door de wetenschap gemeten is, ja, dan ben je een beetje gek of zo. Dat taboe lijkt erop te zitten.
Ik ben graag gek.
Ja. We zijn graag gek. Overigens is, dat is misschien wel leuk, de nieuwe wetenschap houdt zich wel steeds meer bezig met ook bijvoorbeeld de meditatie. We weten ook bijvoorbeeld zeker die richting van Craig Braden, Lipton, Bruce Lipton, Joe Dispenza. Dat zijn allemaal mensen, wetenschappers in basis, die juist die kwantumfysica en meditatie en ja, dat allemaal wetenschappelijk proberen te duiden. En ik geloof ook wel, misschien kan Jolanda daar ons bij helpen, dat het ook wel steeds meer algemener geaccepteerd gaat worden. Misschien duurt het nog 20 jaar, maar zie je een verschil daarin
Absoluut,
in de lijfstijl?
absoluut. Ja, absoluut. En het is wat jij zegt, hè, van ja, er wordt steeds meer wetenschappelijk onderzoek gedaan naar meditatie, mindfulness. En aan zich is dat een beetje gek. Hè. Ik zie ook altijd, denk ook altijd dat de yogis in India daar een beetje om moeten gniffelen, dat wij dat allemaal wetenschappelijk moeten onderbouwen. Hè. Want zij zeggen, ja, maar dat weten wij al 4000 jaar dat het werkt. Wat zijn jullie dan nog aan het, waar zijn jullie nu nog mee bezig? Maar ik zie wel ook dat het steeds meer in de reguliere GGZ geaccepteerd wordt. Mindfulness training, de acceptance and commitment therapy. En eigenlijk komt het allemaal voort uit yoga, meditatie, het boeddhisme, het hindoeïsme. Ja, en ik moet zeggen, binnen de GGZ ben ik altijd een beetje, weeg ik altijd een beetje af wat ik kan zeggen. Hè? Want als ik als je een groep psychologen zegt, hè, dat je mindfulness training geeft, hè, die is wetenschappelijk onderbouwd, dan staan ze er allemaal heel erg voor open. Maar ja, als je dan vervolgens het over het boeddhisme hebt, dan zie je sommige collega's al een beetje afhaken. Terwijl ja, mindfulness, het is niks anders dan yoga, het is niks anders dan de boeddhistische leer, de hindoeïstische leer. Dus dat. Maar goed. Ik denk altijd, hè, jij zei het net al heel mooi, hè, de GGZ zit op een enorm groot eiland. En ja, je moet om veranderingen in de GGZ te krijgen, moet je het gedoseerd aanbieden in de taal die voor de GGZ-mens begrijpelijk is.
Ja.
Maar het is wel, en dat is wel mijn missie, om wel heel erg verbindend te zijn. En ik denk ook dat we in de GGZ onze blik echt moeten verruimen. En dat maakt ook dat ik ga kijken naar de wijsheid van inheemse volkeren.
Ja.
Want ik denk dat we daar veel meer kunnen leren. Maar ja, de blik in de GGZ verbreden, dat is echt stapje voor stapje, millimeter voor millimeter.
Ja.
Maar ik denk wel, en daarom vind ik het ook zo fijn om in dit soort podcasts aan te sluiten. En met coaches te netwerken. Want ik denk, we kunnen elkaar daarin zo versterken en zo helpen. En het is zo nodig. Hè? Dat veel,
ja.
Zoveel mensen die in psychische nood zijn.
Ja,
dus dat,
ja het is schrikbarend, de cijfers, recente cijfers van CBS.
Ja, 85.000 mensen staan op de wachtlijst binnen de GGZ.
Ja,
en dan hebben we het nog niet over wat er in de GGZ gebeurt. Hè? De starheid in de GGZ, de protocollen, de richtlijnen, de diagnoses. Hè? Mensen allemaal stickertjes opplakken om vervolgens dan gestandardiseerde behandelingen aan te bieden. Ja, ik geloof er heel erg in. Het is niet meer van deze tijd. Het past niet meer. Het moet anders.
Ja. Best wel een geduldige strijd moet je denk ik voeren dan, Jolande.
Ja, absoluut, absoluut. Eentje met een hele lange adem. En ook, ja, je kunt er niet met de botte bijl doorheen. Want ja, dan stuit je alleen maar op weerstand.
Ja.
Dus het is bij mensen die in de GGZ werken, het is er echt in de week leggen. En daarom is ook wat ik net zei. Hè. Ik zet me ook in. Ik begeleid zorgprofessionals op het gebied van professionalisering. En zeker jonge zorgprofessionals. Want zij hebben de toekomst.
Ja.
Zij kunnen dat anders gaan doen. Hè. En alle beetjes. Uiteindelijk verandert het systeem.
Ja, ja.
Maar het systeem moet van binnenuit veranderen.
Ja, ja. Ja. Ik zag dat alles verandering komt van binnenuit je landen.
Ja, precies, precies.
Op individueel en op groter macroniveau. Ik zag dat Melissa wat wilde zeggen.
Ja, ik denk, en dit is precies een stukje waarom ik spierpraatjes heb gemaakt. Om juist met elkaar te gaan connecten over de dingen die eigenlijk normaal zijn, die we raar vinden. Maar we durven er niet over te praten omdat we bang zijn om raar gevonden te worden. En jij bent iemand, dame met de mooie roze bril. Ik vind het heel belangrijk dat jij weet dat jij hier een grote rol in hebt. Je werkt binnen de GGZ. Je geeft al aan, je probeert er al het een en ander mee te doen. Ik zeg altijd tegen mensen, jullie herkennen het vast wel, dat je in een community zit met mensen die helemaal niet zo zijn als jij, om het even zo te noemen. Of die niet zo, laten we het ruim van geest zijn noemen. Ja? Juist dit soort mensen zijn nodig. Kijk, stel je voor dat over de hele wereld al die mensen die zo geestruimdenkend zijn, met elkaar een community zouden starten. How about the rest? Nee, deze groep mensen is precies hierheen gekomen, verspreid over de wereld. Iedereen heeft het gevoel van ik ben alleen. Nee, dat heeft een functie. Dat heeft een functie dat jij verschil moet gaan maken in jouw cirkel. En uiteindelijk gaan we vanzelf met elkaar daar vanuit uniten. En dit geldt ook voor jouw werkplek. Geldt ook voor alle andere werkplekken waar mensen werken en het idee hebben van ja, maar ik voel me alleen, ik ben hier alleen in. Je bent niet alleen. Het is alleen de kunst om te vinden wie er ook zo denkt als jij en dat openlijk durft te zeggen tegen jou en met andere mensen. Want vanuit daar, natuurlijk een tijdje geleden in die hele hype, wilde opeens iedereen weg van zijn werkplek. Ja, hier sta ik niet achter. Nee. Rustig aan. Wacht even. Dit hebben we juist allemaal nodig, want op elke werkplek, in elke organisatie, hebben we mensen nodig met een ruim bewustzijn. Al die mensen kunnen opeens uit die banen verdwijnen en die werkplekken dan. Nee, er moet ook intern binnen elke organisatie moet er verandering gaan plaatsvinden. En mensen zoals jij zijn hier essentieel in om die verandering te kunnen starten, maar ook te kunnen doorvoeren met elkaar. Dus mijn advies voor iedereen die zich hierbij herkent, probeer te kijken wie er in jouw omgeving op jouw werkvloer dezelfde interesses heeft als jij, dezelfde denkwijze heeft van jou. En natuurlijk, het is misschien spannend om die mensen te vinden, maar zij vinden het net zo tof als jij als je elkaar weet te vinden.
Het is echt heel mooi wat je dat zegt, hè? En ik heb, dus wel een anekdote, ik heb heel lang gedacht dat ik in het verkeerde continent ben geboren. Toen wij de eerste keer naar Azië gingen, we zijn heel veel in Azië geweest. Toen wij de eerste keer in Azië waren, dacht ik, wow, hier ben ik thuis. Hè? Hier voel ik me thuis, hier voel ik me lekker. Het is een hele andere vibe als je in Azië bent. En het is niet alleen maar omdat je op reis bent dat je in een andere vibe zit. Azië ademt gewoon een andere energie uit dan Europa. En ik heb een hele tijd gedacht, ik ben in het verkeerde continent geboren. En nou weet ik, ik ben niet in het verkeerde continent geboren, want die fouten worden niet gemaakt door het universum. Maar ik zit hier wel, hier in Europa, met een bepaalde taak. En ik voel wel dat ik die vibe uit Azië heb, maar dat ik hier iets over te brengen heb. En ik kan je vertellen, ik kom uit de grote GGZ. Ik heb nu sinds 10 jaar mijn eigen praktijk, maar ik kom uit de grote GGZ. En daar heb ik best wel een strijd geleverd. En het was best wel heftig hoor, om daartussen te zitten. En om je dan te kunnen uitspreken over wat jij goede zorg vindt. En dat wordt je niet altijd in dank afgenomen. En dat heeft ook wel de nodige energie gekost. Ja, maar ja, ik merk dat ik me steeds meer durf uit te spreken. En ik merk ook dat die community van mensen in de GGZ die zich daardoor ook durven uit te spreken steeds groter worden. En die moeten ook van de zorgprofessionals komen. Want cliënten in de GGZ worden niet geloofd. Hè? Dan wordt al heel snel gezegd, ja, maar dat is passend bij de stoornis. Hè? Die heeft geen ziekteinzicht of wat dan ook. Dus die mensen worden helaas niet geloofd. Wat ik trouwens te triest voor woorden vind. Maar daarom moeten dus de zorgprofessionals aan de bel gaan trekken. Dat het systeem niet meer zo kan.
Ja. Nou, Waar ik een beetje, soms een beetje zenuwachtig van word, of een beetje ongemakkelijk van in mijn buik van word, is dat we toch wel heel veel zien dat ook juist van dit soort initiatieven, wat Melissa Fort zegt, hè, van het breder pakken, erover spreken, maar ik soms voel ik een soort van superioriteitsgevoel. Begrijp je wat ik zeg? En dat niet per, nou ja, persoonlijk hoor Melissa, maar gewoon in het algemeen. En dat vind ik soms, dat vind ik altijd heel erg moeilijk om mee te dealen. Omdat ik zeg altijd, nu we toch een beetje aan de vooravond van de verkiezingen zitten, ik heb dat een beetje met die Timmermans. Ik heb dat zoiets van, dat is zo'n society socialist, weet je wel? Dat is zo'n een voor de bühne socialist. Begrijp je wat ik bedoel? En dan toch een soort van dat superioriteitsgevoel. En dat zie je dus ook helaas als we het over zaken hebben van spiritualiteit, communities. Communities niet in het algemeen, maar spiritualiteit in het algemeen. Ja, als zij het niet weten, laat maar. Die weten het dan nog niet. Wij weten wel hoe het zit. Een beetje dat gevoel. Wilt iemand daar wat op inhaken? Misschien Eelco, die hebben we nog niet zo gehoord.
Nou ja, wat je zegt over superioriteit, ik denk dat dat plaatsvindt aan beide kampen. Ik ken veel spirituele mensen die zich superieur vinden met de air van, ja, maar ik ben veel spiritueler dan jij. Ik heb allemaal verstand van non-dualiteit en ik luister naar Eckhart Tolle en ik mediteer elke dag. Kijk eens hoe spiritueel ik ben. En aan de andere kant ook de wetenschap, die ook denkt, nou ja, de wijsheid in pacht te hebben, die zich daar superieur aan voelt. Van ja, bewustzijn, is dat meten dan? Niet te meten wat je allemaal zegt? Mindfulness, niet te meten, dan bestaat het niet. Dus weg met je bro science. Het moet allemaal te meten zijn. Dus ik denk dat aan beide kanten superioriteit complexen heersen.
En daarom
Ja.
is het belangrijk dat je een community gaat bouwen, zodat je een United Nation gaat creëren in plaats van één iemand die bovenaan staat en zegt: Hallo, hier ben ik. Ik ga het even vertellen.
Zeker.
Nee, dat moet je juist niet. Maar er
Ja.
zullen wel heel veel mensen willen verandering, maar niemand is bereid om als eerste op te staan en op door te voeren. Ja, dan zal er iemand, dus superior figuur, op moeten staan en zeggen: Mensen, kom op. Er is alleen een verschil tussen een leider die mensen gaat aansturen en een leider die zegt: Oké, let's go. We gaan dit samen doen en we dragen het met elkaar. That makes a difference. Want dan heb je een groep, dan heb je een community. Dan is er niet een, hoe noem je, wat zei je nou net, Ubuntu? Omdat jij bent, ben ik. Of wat maak je, wat precies zo? Nou, dat is precies. Hè? Dan ga je voorbij aan heel die: Oh my god, wat ben jij goed. Jij staat om een tomatenkist te gillen. Wat je allemaal zo goed kan. Het gaat niet om personen. Het gaat om hoe goed kunnen wij één op één werven wie we herkennen en daarmee een groep vormen, zodat we kunnen moven.
Ja,
Mooi dat
ja.
Jolanda die rol heeft gekregen, hè, van het universum. Van, precies
Ja.
op het juiste continent geboren. En zij is uitgekozen om die strijd van binnenuit te voeren. Veranderen van binnenuit.
En met jou heel
Maar
veel anderen.
vooral niet in een superieure rol. Dat is
Nee,
niet de
zeker
rol
niet.
die bij mij past. En
Nee.
ik moest daarin ook wel aan denken als je gaat kijken vanuit het boeddhisme. Nou klinkt het alsof ik heel erg into het boeddhisme zit, maar dat is niet zo. Maar we zijn wel, toen we in Tibet waren, hebben we met heel veel monniken gepraat en de nomaden gepraat. En wat je daarin ziet is eigenlijk dat je in die spirituele groei is het net ook om jezelf ook bescheiden op te stellen. Hè? Het gaat helemaal niet om, het gaat helemaal niet om mij of om het ik. Hè? Het gaat, kun je daarin ook bescheiden opstellen en kun je daarin ook verder in die groei komen. Hè? Het gaat helemaal niet over de persoon. Hè? Het is niet het ego. Het gaat om de ontwikkeling van het zelf. Het zelf met een hoofdletter.
Elko, jij wilde wel even inhaken?
Ja, nou ja, dat geeft mij een bruggetje terug naar het begin waar ik op wilde aanhaken. Jolanda die zei in het begin van die tribes in Afrika, waar heel erg het wij-gevoel nog heerst. We hadden dat in Nederland ook tot een aantal decennia geleden. Daar hadden we namelijk wij-families, waarin jij als individu was jij gewoon onderdeel van de community, de tribe, de grote familie. En het doel was, wat was jouw aandeel in het grote geheel? En je had bijvoorbeeld een oom die gaf je carrièreadvies, een tante gaf je liefdesadvies, een andere tante die was er voor je om te zorgen. Het was één grote familie, een community. Hè, dat wij. Nu in Nederland zijn we vooral naar de ik-families teruggegaan, waar het presteren van het individu vooraan staat, wat jij zegt, hè, ik. Dus. De grote familie is verdwenen. Het is een klein gezin, vader en moeder. En het gaat erom wat presteert het kind. En de ouders voelen zich verantwoordelijk. Welke resultaten gaat dit kind behalen in de maatschappij? En die voelen zich daar verantwoordelijk voor. Dus dat ik-gevoel, die hele community van wat jij zegt, wat in Afrika nog bestaat, dat is verdwenen. En ja, dat is heel erg ego-gedreven wat jij zegt, dat ik. Wat heb ik, wat kan ik hier bereiken? Wat kan ik hier behalen in mijn leven? In plaats van wat is mijn bijdrage aan deze community als gezin en als maatschappij als geheel?
Ja, het is mooi dat je dat zegt, hè? Wij zijn op dit moment, we zitten nu midden in een verhuizing. Wij zijn terug naar mijn ouderlijk huis verhuisd. En ik ben opgegroeid in een klein dorp in Veilen, helemaal in Zuid-Limburg. En ja, dat is een dorp van 1500 mensen. En als je het over communities hebt, hè? Ik ben heel erg opgegroeid. Mijn ouders hadden vroeger een moestuin. En al onze buren ook. Is dat je dat, hè, wat uit onze moestuin kwam, en wij hadden te veel, dat ging naar de buren. En de buren hadden weer wat anders in de moestuin staan. En dat kwam weer naar ons. En ik voel, hè, we zijn nu weer terug naar het dorp gegaan. En ik voel dat hier is ook veel meer dat community-denken, dat leeft hier ook nog veel meer dan bijvoorbeeld in de stad. En ja, dat is ook wel heel mooi, hè, dat dat ook nog in Nederland.
Ja.
Ook al is het minder aanwezig, maar het bestaat wel nog. En ik geloof er ook heel erg in dat we daar ook weer naar terug moeten gaan, weer terug naar die basis met
Ja.
elkaar.
Ja.
Ja, dus dan kom ik weer terug op wat Mira vroeg in het begin. Dus vooral in de grote steden zie je dat we naar die ik-families terug zijn gegaan. En waar Mira vroeg van hoe relateert dat aan jou, wat jij nu doet met jouw klanten, hè, dus ik coach alleenstaande vaders, die hebben dus die verantwoordelijkheid voor het presteren van het kind en die denken dat ze daar alleen voor verantwoordelijk zijn. Ik help hen weer die community op te bouwen, dus dat is community voor mij. Ik noem het dan supportnetwerk, dat je het niet alleen hoeft te doen. Roep die hulp in van die buurman, die andere ouder op school, die familie, die opa en oma, om weer de community, familie en vrienden, die tribe om je heen te bouwen, dat je het niet alleen doet. En daarom werd je getriggerd omdat je zoveel in Afrika bent. Daar zegt ze ook, it takes a village to raise a child. Dat is ook zo, maar wij denken als ouders dat we het allemaal zelf moeten doen. En ik help ze weer terug te gaan naar de sense of community, om dat supportnetwerk weer om zich heen te bouwen.
Ja, supermooi. Supermooi. Als we even teruggrijpen naar wat we net. En dan kunnen we even een bruggetje maken naar de volgende vraag die ik voor jullie heb. We hebben het even gehad over, hè, dat je soms wat schaamte voelt om te zeggen wat je wilt zeggen, omdat het dan niet algemeen geaccepteerd wordt. Jij hebt vooral veel, of vooral, dat is eenvoudig zeg, maar je hebt ook gewerkt in de zakelijke wereld of in de hardcore. Werktuigbouwkundig ingenieurschapwereld is het helemaal een vooroordeel, denk ik, dat je, als je dan zegt, nou, ik hou van Eckhart Tolle en Stephen Covey, dat ze zullen denken, wie zijn dat dan wel niet? En dat is denk ik wel een hele belangrijke. Ik geloof dat sowieso schaamte, nou ja, ik denk dat schaamte echt wel, nou ja, misschien voor mij een van de grootste emoties zijn waardoor mensen steeds meer eenzaam worden. Ik geloof dat schaamte is echt een identiteitsding en schuld is buitenwereld, hè? Schuld is het ligt daardoor of het ligt door die of het ligt door dat. Maar schaamte, dat komt door mij. En schaamte creëert, ja, al naar mijn idee altijd een eenzaam gevoel. En ik denk dat een community kan floreren wanneer dat wordt opgeheven, namelijk het gevoel van veiligheid en belonging, waar ik het met jullie over wil hebben. Ja, wat denken jullie, waar moet een goede community aan voldoen? Misschien vanuit je eigen werkervaring, Melissa?
Ja, ik vertelde net natuurlijk over spiegelpraatjes, maar dat doe ik al een tijdje niet meer. Dat staat allemaal wel online. Maar inmiddels heb ik wel een ander Instagram live programma en dat heet How About. En How About, dat is niet zo zweverig als dat andere. Maar How About is gericht op, het is een kwartetgesprek waar respectvolle gesprekken worden gevoerd in het kader van taboe-onderwerpen, lastige onderwerpen en trigger-onderwerpen. Dus je kan denken bijvoorbeeld aan, je moet het zien als een kwartetgesprek, net als dit, hè? Twee mannen, twee vrouwen om de diversiteit juist weer te geven, maar ook juist de overeenkomsten in beeld te brengen. En het zijn bijvoorbeeld voor een aantal onderwerpen die voorbij zijn gekomen, zijn bijvoorbeeld narcisme, seksueel misbruik. Schaduwkant van social media. Hè? Allemaal dat soort lastige onderwerpen. Een paar dagen geleden stond er huiselijk geweld op het programma. Nou, dit doe ik live. Dus hè, wij doen dit nu via Zoom en dan post je het achteraf. Maar ik hou van as we speak, weet je wel. Online, want dan heb je een following van iedereen. En dan ga je met de billen bloot, als het ware. En het gaat hier niet om tijdens How About dat je met elkaar gaat vingerwijzen van wat heb jij nou gedaan? Nee, het gaat juist om hoe kwetsbaar durf je op te stellen voor andere mensen, zodat een ander ervan kan leren. En dit is denk ik essentieel voor een community als we het hebben over schaamte. Dat we weten dat we allemaal fouten maken. En dat het oké is om fouten te maken. En dat we met elkaar bespreken. Hey, als we hier en hier tegenaan lopen, hoef jij dat niet meer te doen als ik je vertel dat het ook op deze manier kan? Of hey, als jij dat hebt gedaan, is misschien niet al te netjes. Maar hey, we fix it. We doen dit samen. Weet je wel, we maken het bespreekbaar. We hoeven het niet onder stoelen of banken te schuiven. Want het probleem zit hem heel erg in dat mensen inderdaad dingen niet bespreekbaar maken. Maar daarmee wek je een indruk alsof er geen problemen zijn. Terwijl heel de wereld zit vol met problemen. We moeten het juist op tafel gooien, want anders komen we er niet uit. En waarom zou ik niet zeggen waar ik tegenaan loop, zodat jij er een voordeel uit kunt halen. Hè? Dan zie je ook, ik vertel ook altijd aan mensen, ik begeleid mensen tijdens mijn proces, tijdens hun proces naar zelfliefde. Maar trust me, ik zit ook niet heel de dag met hartjes ogen naar mezelf te kijken. Absoluut niet. Alleen het verschil tussen mij en heel veel mensen is dat wanneer ik onzeker ben, wanneer ik negatief ook wel eens een stemmetje in mijn hoofd heb, wanneer ik ook wel eens bang ben om een stap te maken of uit mijn comfortzone te komen, dan weet ik waarom dat is. En dan weet ik, oké, Melis, als je geen bal hebt om iets te doen, dan doe je het maar zonder, maar doen ga je het. Het gaat je niet belemmeren. Al dit soort denkprocessen hebben vaak te maken met een ander en wat die van me vindt, hè, schaamte, oh, doe ik het wel goed genoeg? Er wordt in deze tijd zo'n hoge lat gelegd aan mensen. Als je het alleen al over het woord purpose of missie hebt, hold up. Mensen, we hebben allemaal één missie hier op aarde en dat is dat jij als ziel een menselijke lichamelijke ervaring aan het beleven bent. That's the first one. En hoe jij dat invult en al die andere dingen, dat is helemaal mooi. En dat kan je van tevoren bedacht hebben, is helemaal prima. Maar daar moeten we ons gewoon met elkaar bewust van blijven. We komen hier om fouten te maken. We hebben het nodig om te kunnen groeien. We hebben nodig dat we met elkaar kunnen sparren over wat kon ik beter doen. Ik heb die feedback juist nodig die jij mij kunt geven, die ik zelf niet zie omdat het een blinde vlek is, omdat ik niet zo goed in reflecteren ben. Of omdat ik het gewoon zelf niet zie alleen vanuit mijn eigen kaders. We need it. En als ik dat trek naar mijn werk, als ik het heb over How About, juist de kwetsbaarheid laten zien. Het zijn hele lastige onderwerpen. We doen het niet om te vingerwijzen. We doen het zodat jij er wat van kunt leren.
Supermooi initiatief. Maar dan ga je wel denk ik uit van... Laat ik het even als voorbeeld benoemen hoe het ook andere kant kan zijn. En hoe het in de cijfers ook laat zien. Ik heb met Fitspel heb ook een community, dat is in de app. Mensen kunnen gratis lid worden van die community app. App downloaden en dan word je gratis lid. En dan kan je allerlei vragen stellen over blij met jezelf en met je lijf op fysiek, mentaal, sociaal en spiritueel vlak. We weten gewoon van community cijfers dat binnen een community, in mijn community zitten nu 90 mensen. We weten gewoon van deze community, van community in het algemeen, van cijfers, dat binnen een community er eigenlijk maar 3% actief is. De rest doet mee op de achtergrond. He, dus de vraag is dan, in welke mate is de... Ik snap wat je zegt, natuurlijk. We leren van fouten, bla bla bla. Maar er zijn mensen al op een bepaalde hoogte van zelfontwikkeling. Hè? En er zijn heel veel mensen die hier binnenkomen in een community. En als ze deze mensen, als ze de hele tijd jou horen praten, denken, ja, wat die Melissa kan, dat kan ik niet. Het is heel tof als het een upwards modeling is, als je een voorbeeldfunctie kan zijn. Hè? Maar het kan ook een weerstand oproepen. Snap je wat ik zeg? Het kan ook iets geven van, hey, hier ben ik nog niet. Hoe kan je er nou voor zorgen dat je de mensen die net binnenkomen, zeg maar, die daar nog niet zijn, die ergens wel weten, oké, okay, ik wil daar ook uitkomen. Ik wil me ook gewoon, nou in mijn geval, lekker in mijn vellen en lekkerder met mezelf en in mijn lijf voelen.
Hoe door actief te blijven. Door te laten zien, hey, ik ben ook niet perfect. Precies wat ik zeg net. Hey, ik help mensen tijdens hun proces naar zelfliefde. Maar ik denk ook niet heel de dag in hardst ogen naar mezelf. Als ik onzeker ben of ik moet spreken voor een grote groep, of ik vind dit of dat spannend, of ik weet niet welke keuze ik moet maken. Ik deel dat. Juist om te laten zien, ik heb ook niet alles onder de knie. Ik heb soms ook nul hulp nodig. Ik volg ook opleidingen omdat ik mezelf wil verbeteren. Ik maak ook fouten met mijn opvoeden.
Maar Melissa, ik begrijp, sorry dat je onderbreekt, maar dat begrijp ik allemaal en dat snap ik ook, want dat doe ik ook, want het is mijn community. Jij neemt daar de lead in, hè? Dus je hebt daar een voorbeeldfunctie, je hebt daar de leiderschap over te pakken. Maar laten we nou eens gaan kijken vanuit Ubuntu. Hè? Dus vanuit Ubuntu, ik ben omdat wij zijn. Hoe kan een community zichzelf, ja, Jolanda, begrijp je wat ik zeg?
Ja, ik begrijp wat jij zegt. En ik ga dan terug naar Afrika, terug naar de bosjes, mannen. Ik denk hè, dat soms onze communities soms te groot zijn. Als je gaat kijken terug naar de basis, hè, de eerste mens, en wat je nog altijd ziet bij inheemse volkeren, is vaak dat die communities heel klein zijn. Hè. Die bestaan uit een paar gezinnen. Dus het zijn vaak niet eens 20 mensen. Hè. En wat je dan ziet, is dat iedereen in die community een vaste plek heeft. Hè. Ik neem bijvoorbeeld het voorbeeld. Toen wij bij de Bosjesmannen zijn we met de Bosjesmannen op jacht gegaan. En de mannen jagen. En we zijn ongeveer met een vijftal mannen uit het dorp zijn we op jacht gegaan. Dus iedereen heeft een belangrijke rol in die jacht. En wat wij op een gegeven moment zijn gaan doen, is dat wij grotere communities zijn gaan bouwen. Maar ik denk dat dat in de basis niet onze natuur is. En ik denk dat je op een gegeven moment, dan krijg je wat jij net zei. Hè? Sommige mensen nemen de leiding, andere mensen, dat zijn volgers. De vraag is in sommige situaties of dat erg is. En soms is dat ook helemaal oké dat dat zo is. Maar ik denk dat je als je een community van 90 mensen hebt, wat je net als voorbeeld gaf, dan kan nooit iedereen een belangrijke rol in het proces innemen. Hè? Dat, ik denk dat dat vanuit onze oerinstinct niet zo werkt.
Ja, helder, helder. Ilko, jij wou ook nog wat toevoegen?
Nou ja, min of meer eigenlijk gewoon beamen wat Jolanda en Melissa zeiden. A, de grootte van de groep. Ik ben lid van verschillende communitygroepen op Facebook en WhatsApp. En ik merk inderdaad als de groep groot wordt, dan zijn de berichtgevingen bijvoorbeeld helemaal niet meer relevant. Het gaat te snel. Je kan het op WhatsApp en Facebook kan je het niet meer bijhouden. En inderdaad, het verschil in waar iemand is. De ene is helemaal hier, de andere is daar. Dus die verschillen zijn te groot. En je wil juist in een community samen groeien. En mijn ervaring is dat het niet heel erg werkt. Dat als iemand heel erg ver is en over hele andere onderwerpen heeft dan een beginneling. En ten tweede inderdaad, wat Melissa zei, wil ik beamen, want jij had het over schaamte. Ik denk dat dat een schaamte, dat volgens mij is dat een soort van angst voor afwijzing. En afwijzing is wel het laatste wat je wil in een groep, want dan val je er buiten als je afgewezen wordt. Dus die schaamte, angst voor afwijzing. Dus hoe kan je dat doen? Er moet veiligheid, zoals je zei, Mira. En hoe kan er veiligheid zijn? Door je inderdaad kwetsbaar op te stellen en ook zelf aan te geven wat jouw kwetsbaarheden zijn, zodat anderen zich, ik hoef dus niet mijn kwetsbaarheden te verbergen achter een masker. Ik kan ook, dit is veilig, ik word niet afgeknald, ik kan hier mezelf zijn. Dat heeft met beide te maken. Iedereen moet zich kwetsbaar opstellen. Dus die veiligheid moet vertrouwen zijn. En de grootte van de groep, die kan niet groot zijn. Want als er te veel mensen ook langs de kant zitten, dan weet je niet wat. Doen die mensen mee of niet? Beoordelen ze mij van afstandje? Wel, zaterdag bijvoorbeeld was ik in een kleine mannenkring. Iedereen kwam aan het woord. Van iedereen hoor je de kwetsbaarheden. En het was een enorme, veilige, prettige sfeer.
Ja, ja. Mooi. Klopt hoor. Ik merk het in mijn eigen community ook. Het is een open source community natuurlijk. Hè? Maar wanneer we daarin dan een community gaan bouwen voor een bepaald traject. En dat zijn de groepen niet groter dan 25 personen. Dan heb je inderdaad veel meer de interactie met elkaar en het openstellen van jezelf en de moeilijke vragen durven stellen.
Je bent ook zichtbaarder dan, daardoor.
Ja, ja, zeker, ja. En je kan inderdaad ook iemand echt letterlijk bij de hand nemen, hè? Als je merkt, als leider van zo'n community, als je merkt van, die is een beetje onzichtbaar aan het worden, laten we eens eventjes vragen wat er aan de hand is, hè? Dus dan krijg je dat automatisch. We komen alweer aan het eind, jongens. Het gaat altijd zo snel, hè? Als je zulke interessante mensen hebt en die ook allemaal een leuke bijdrage willen delen. Maar inderdaad, we zijn al echt al bijna een uur bezig.
Ja?
Ik wil eens vragen, ik ga natuurlijk al jullie, of alle, laten we het een beetje beperkt houden, maar ik ga natuurlijk de links van mijn gasten delen in de show notes, lieve luisteraars. Dus wil je meer weten over Melissa, Eelco of Jolanda, een keer zelf een keer met hen in gesprek gaan, dan kan je ze vinden in de links die ik zal zetten in de show notes met een korte beschrijving wie, wat, waar, waarom. Ik wil graag tenslotte een laatste vraag aan jullie stellen. En dat is: heb je een tip om gewoon de luisteraar te gaan starten met connectie binnen een community? Want een community is eigenlijk een gezin, is ook al eigenlijk een community, hè? Dus eigenlijk gaat het meer om verbinding met anderen, denk ik. Wat voor tip zou je, ik wil het aan iedereen vragen. Zou ik bij Melissa beginnen? Wat voor tip zou je hebben voor de luisteraar?
Nou, vanuit mijn werkveld gezien komen heel veel mensen bij mij omdat ze juist problemen hebben binnen hun eigen community, hun gezin. Of dat ze geen goede connectie of aansluiting hebben met hun eigen familie. Nou, ik adviseer, als je echt op zoek bent naar een community, want je moet er ook voor openstaan. En heel veel mensen zijn heel erg gesloten als het gaat om binnen een community starten. Want dan schamen ze zich dat ze nieuw zijn. Dan denken ze dat iedereen naar hun kijkt. Nou, he, ga een keer uit je comfortzone. Want op het moment dat jij buiten je comfortzone gaat, dan kom je op plekken waar je anders niet geweest zou zijn. En dan worden er deuren geopend die anders dicht zouden blijven. Zeker als je wil gaan mengen met gelijkgestemden, dan zul je soms op plekken moeten komen waar je niet 1, 2, 3 bevindt. Heel veel mensen die graag communities zouden willen, dat gevoel zouden willen voelen, zijn mensen die binnen hun huis blijven. Succes, weet je wel. Dat
Ja.
gaat niet werken. Dus als jij echt iets wilt, then you need to go and get it.
Ja.
Dus
Ja.
zo.
Trek erop uit. Ga proactief op zoek naar die nieuwe contacten, zeg je
Doe
eigenlijk.
dingen die je normaal gesproken niet zou doen. Want als jij altijd naar de voetbal gaat, heb je ook altijd diezelfde groep voetbalmensen. Als jij helemaal niet van yoga bent, oké, ik zeg niet dat je naar yoga moet gaan, maar doe een keer gek. Weet je wel, misschien bij die nieuwe community kom je opeens iemand tegen waarvan je denkt van wow, jou was ik nooit tegengekomen als ik hier niet bij de yogaclub was gegaan. Snap je? En die brengt je misschien weer heel ergens anders. Ik bedoel, we weten inmiddels, we zijn tribe mensen. Zoek dan ook gewoon je mensen. Ga erop uit. Maar stel je ook open voor nieuwe mensen. Heel veel mensen willen nieuwe mensen in hun leven, maar ze zijn eigenlijk nog super beschadigd, om het zo maar te zeggen, waardoor ze
Ja,
zich.
dat is natuurlijk ook altijd de vraag, hè? Wanneer is het dan de tijd? Want is er voldoende veranderenergie om überhaupt die mensen aan te sporen om die stap te maken? Hè? Dus dat is natuurlijk ook helemaal afhankelijk van hun helingsproces waar ze dan staan.
Ja,
Ja.
werk aan jezelf, want dan ga je vanzelf nieuwe mensen aantrekken ook.
Precies, ja, mooi. Eelco, heb jij een tip om die verbinding te vergroten voor wie dan ook luistert?
Ja, ik denk twee tips eigenlijk om dus de verbinding te bevorderen. Kijk, als jij dus je sterk probeert te houden en jouw kwetsbaarheid probeert te verbergen achter jouw muurtje, je hebt een muurtje opgetrokken. Achter een muur kan je weinig verbinding maken. Dus ja, de eerste stap naar verbinding maken is dat muurtje af te breken en je kwetsbaar op te stellen. Door je kwetsbaar op te stellen, dus door jouw valkuilen, kwetsbaarheden te delen, krijg je meer vertrouwen en dus meer verbinding. Maar een andere tip, een advies wat ik jaren geleden heb gekregen, wat echt heeft gewerkt, werkt voor mij als ik het toepas. Past het ook niet altijd toe. Maar vaak zitten we in een relatie met een andere persoon 50-50. Ik bel één keer en dan moet jij mij bellen. Ik help jou een keer en dan moet jij mij helpen. Er moet allemaal 50-50 in de relatie, denken wij. En dat werkt dus niet, want op sommige momenten, misschien een maand, heeft de ene partij helemaal niet zoveel energie en die geeft dan 20%. En de andere patiënt dan denkt, oh, jij geeft 20%? Dan ga ik ook 20%
Ja.
geven. En dan groei je helemaal uit elkaar. En ik weet, als je in een relatie altijd 100% geeft, dan hou je relaties goed. Ik had bijvoorbeeld zondag had ik een oneenigheid met een vriend van mij waar mijn week op stap was gegaan. Er was een misverstand. En ik merkte dat hij gekwetst was. En daarna deed hij in mijn ogen ook iets. Dus toen ging ik ook even het luikje dicht doen. Oh, jij doet dat? Dan ga ik ook. Dan weet je wat? Dan bel ik jou niet meer. En dan denk ik van ja, maar zo gaat de relatie dus kapot. En toen dacht ik weer van oh ja, 100% geven. Toen heb ik dus met knikkende knieën maandag de telefoon gepakt.
Ja.
En gezegd, ja, volgens mij heb ik iets verkeerd gedaan zondag. Ik weet niet helemaal wat, maar ik voel wat. En hij heeft uitgelegd waar hij mee zat. Ik heb laten zien waar ik mee zat. Maar ik nam die verantwoordelijkheid. 100% geven van ik sta voor die relatie. Dus ik geef 100%.
Mooi.
Want dan kom je bij elkaar in plaats van dat je 50%, dan ga je steeds net iets minder doen en groei je uit elkaar.
Super mooi, ja. Geef je vanuit liefde in plaats vanuit verwachting, zeg ik altijd. Dat is een
Ja.
beetje wat jij ook zegt.
Ja.
Mooi. Jolanda, wat voor tip om af te sluiten heb jij voor de luisteraars om verbinding te bevorderen?
Wat mijn tip zou zijn, is om af en toe eens echt tot stilstand te komen. We zijn altijd druk, druk, druk en hebben geen tijd. Maar om echt tot stilstand te komen, telefoon aan de kant te leggen en ook echt het gesprek met elkaar aan te gaan. En echt en oprecht naar elkaar te luisteren en er voor elkaar zijn.
Ja, zo simpel kan het ook eigenlijk zijn, denk ik, hè?
Ja.
Inderdaad, echte, oprechte interesse, oprechte nieuwsgierigheid, tijd maken voor elkaar. Niet een gesprek met tegelijkertijd nog naar je telefoon kijken, half oog. Het zijn allemaal van die basisdingen die zo simpel zijn. Maar ik denk altijd juist die simpele dingen, die doen we niet omdat we denken dat het vanzelfsprekend is en daarom doen we het niet meer. Zo stom is dat. En Melissa wil nog wat zeggen en dan gaan we denk ik naar de afsluiting.
Ja, ik wil nog een kleine toevoeging eraan doen, want jullie hebben super mooie tips gegeven. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is, kijk, als we een community willen, oké, we willen namelijk iets van die community. Maar wat kunnen we zelf geven? Weet je, we willen heel vaak nemen, 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 want we zoeken iets buiten onszelf. Oké, en wat is hetgene dan dat jij kunt leveren? Hè? Want waar we het net over hadden met die tribes, iedereen is goed in een dingetje. En vroeger, er is een of andere tribe in Afrika, of, maakt niet uit, waar ze, als er kinderen geboren worden, dan gaat dat kind 1 maand bijvoorbeeld bij de een, dan bij de andere. En zo circuleert dat kind zeg maar door heel het dorp heen. En bij iedereen leert hij dan een andere skill. Nou, dat is zo belangrijk. Welke skill kan jij bijdragen aan een community? Hè? Want je, welke dingen kun jij geven? Maar welke dingen wil jij ontvangen? Weet je mag heel helder hebben wat jij dan verwacht van zo'n community. Je hoeft niet bij een community aan te sluiten omdat je dan bij een groep hoort. Nee, zoek mensen waar je aansluiting bij vindt. Zodat wat jij geeft en neemt goed in balans is en ook bij jou past.
Dat. Ja, ja, super mooi. Inderdaad, het is wel belangrijk inderdaad, dat je ook je verwachting zelf helder hebt en dat je ook weet dat het in evenwicht moet zijn qua geven en nemen. Ik geloof altijd meer in geven dan in nemen, maar dat is misschien een persoonlijk dingetje. Maar ik geloof dat de boemerang dan altijd sneller bij je terugkomt. Lieve gasten van mij, ik wil jullie hartelijk danken voor jullie tijd. En het open gesprek wat jullie hebben gehad. Lieve luisteraar, we zijn aan het einde gekomen. Nogmaals, de informatie over mijn gasten kan je vinden in de show notes. Klik er eens even op. Ik hoop dat mijn gasten elkaar ook eens gaan verbinden met elkaar op LinkedIn of welke social media jullie dan ook zitten. Zodat we wellicht misschien in de toekomst elkaar nog een keer tegenkomen. En misschien komt er wel in de toekomst een volgende inspiratietafel voor een van jullie te gast is. Dank jullie wel voor jullie tijd.
Dank je wel.
Wat tof dat je tot het einde hebt geluisterd. Ik hoop dat deze aflevering jou zal inspireren jouw eigen connecties te onderzoeken en of te versterken. Wil je meer weten over mijn gasten? Check dan even de show notes bij deze aflevering. Daar vind je de links om met hen in contact te treden. Hoe tof is dat? Wil je meer weten over hoe jij blijer kan worden met jezelf en je lijf door jouw persoonlijk leiderschap te versterken? Check dan eens onze website www.fitspel.nl en voel je vrij om de eerste verbinding te leggen door een afspraak te maken voor een free coaching call. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan door even het belletje aan te zetten. Dank, dank, dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering. Dag, dag.